En de wereld gaat voorbij met haar begeerte. Maar wie de wil van God doet, die blijft tot in eeuwigheid. Hartelijk welkom iedereen in deze avonddienst. De voorganger van deze dienst is dominee Bart van der Graaf. De organist is Kees van der Ent. De collecten zijn voor jeugddiaconaat en pastoraat en eredienst. Die kunt u ook digitaal bijdragen. Mijn naam is Henk van Blitterswijk, ouderling van dienst. Het lied dat we gaan zingen is Psalm 86, vers 6, 7 en 9. Leer mij naar uw wil te handelen. Ik zal dan in uw waarheid wandelen. Ik wens u al een gezegende dienst.
Zullen we nu in een moment van stil gebed ons voorbereiden op de ontmoeting met God en met elkaar? Onze hulp is in de naam van de Heere die de hemel en de aarde heeft gemaakt. Die zijn trouw bewaart van geslacht tot geslacht en tot in eeuwigheid. En die nooit loslaat, wat zijn hand eenmaal begon. Genade voor u, voor jullie en vrede van God onze Vader. Van Jezus Christus onze Heer, door de Heilige Geest. Amen. We begonnen net met een psalm die gaat over het zoeken van de wil van God en het volgen van de wil van God ook door de diepste verdrukking heen. Het is een psalm die Christus zou gezongen zou kunnen hebben op de weg die hij moest gaan. En wij worden geroepen om hem te volgen. En we zingen nu psalm 119, vers 7 en 14, waarin het gaat over de vreugde van de wil van God, de vreugde van de wet van God. Maar ook de beloften die daarbij horen. Psalm 119, vers 7 en vers 14 zingen we nu. Belijdenis van het christelijk geloof met de woorden van de geloofsbelijdenis van Nicea. En daarna zingen we drie coupletten uit gezang 178, waarin een scène ook voorkomt waar we vanavond uitgebreider bij stilstaan. Jezus in Gethsemane, waar hij worstelt met zijn vader om de kelk, de beker, aan te nemen. Gezang 178. Laten we met de kerk van alle tijden en alle plaatsen het geloof belijden. En laat ieder van u, van jullie, met, in zijn of haar hart met mij meespreken. Wij geloven in één God, de Almachtige Vader, schepper van de hemel en de aarde, van alle onzichtbare en van alle zichtbare dingen. En in één Heer Jezus Christus, de enige geboren Zoon van God, geboren uit de Vader voor alle eeuwen. God uit God, licht uit licht, waarachtig God uit waarachtig God. Geboren, niet geschapen, één van wezen met de Vader. En door hem zijn alle dingen geworden. Ten wille van ons mensen en van ons behoud is hij neergedaald uit de hemel. En vlees geworden door de Heilige Geest uit de maagd Maria. En is een mens geworden. Hij is ook voor ons gekruisigd onder Pontius Pilatus. Heeft geleden is begraven. Op de derde dag is hij opgestaan overeenkomstig de schriften. Hij is opgevaren naar de hemel, zit aan de rechterhand van de Vader en zal in heerlijkheid weerkomen om te oordelen de levenden en de doden. En zijn rijk zal geen einde hebben. En wij geloven in de Heilige Geest die Heer is en levend maakt. Die van de Vader en de Zoon uitgaat. Die samen met de Vader en de Zoon aanbeden en verheerlijkt wordt. Die gesproken heeft door de profeten. En we geloven een heilige, algemene en apostolische kerk. We belijden één doop tot vergeving van zonden. En we verwachten de opstanding van de doden en het leven van de toekomende eeuw. Amen. Samen bidden om de opening van het woord en de verlichting met de Heilige Geest. Heer onze God, Vader, Zoon en Heilige Geest. Hier zijn we bij elkaar, verbonden in uw naam, gekomen op deze plek om uw woorden te horen en om uw lof te zingen, om te bidden. En de gemeenschap te oefenen met elkaar en met u. En we zijn gekomen omdat we weten dat u ons de weg van het leven wijst. Misschien zijn we gekomen met een diep verlangen. Om uw wil steeds beter te leren kennen. Ons daaraan over te geven. Meer en meer. En steeds meer te gaan willen wat u wilt. Ook als er dingen zijn die we eigenlijk helemaal niet kunnen begrijpen of kunnen vatten. Misschien zitten we met verzet in ons hart, omdat de vragen te groot zijn, omdat we het allemaal niet rondkrijgen in ons hoofd, hoe het allemaal is in de wereld en met u en al die grote dingen die we zeggen en zingen. Over u die het leven leidt. Maar we zien zulke andere dingen en we ervaren ook zulke andere dingen. We nemen al die dingen met ons mee en we leggen ze voor u neer, Heere God. En we bidden u dat als wij vanavond een stukje lezen uit het Lijdensevangelie, dat die woorden ons zullen helpen om u te zien, Heere Jezus, in uw weg, hoe u het helemaal eens werd met uw hemelse Vader. En dat die woorden ook ons zullen helpen om tot overgave van ons leven te komen aan u, u te volgen op de weg van ons bestaan. Kom zo met uw Heilige Geest, leid ons in onze gedachten, in onze emoties. Leid ons in alles wat er in ons lijf omgaat. Leid ons als we soms tot in het diepst van onze ziel niet helemaal weten hoe het moet en hoe het zit. Ga ons voor, Heer Jezus, en richt ons oog op U. En bemoedig ons en vertroost ons. Maar neem ons ook mee in de gemeenschap van U op Uw weg, Heer Jezus Christus. Dat bidden we U zo, uit genade alleen. Amen. Ik wil graag een gedeelte lezen uit het evangelie van Marcus om te beginnen en daarna nog een paar versen uit de brief aan de Hebreeën. Het is het bekende gedeelte van de gebedsstrijd van Jezus in de tuin van Gethsemane. En de reden dat ik weer eens opnieuw met dit gedeelte aan de gang ging, is omdat het mij op het ogenblik zo bezighoudt hoe dat nou toch eigenlijk zit met ons leven, al die dimensies van ons bestaan, ons denken en ons voelen en onze wil en ons lichaam en onze ziel en dan ook zo onze relaties. Dus eigenlijk al die kanten die ons mens maken en hoe die eigenlijk dan bedoeld zijn om in het spoor te komen van Gods wil, maar dat we dan telkens weer merken dat dat natuurlijk sowieso niet vanzelf gaat, maar dat daar heel veel strijd mee gepaard gaat. En het viel me zo op dat in dit gedeelte al die dimensies van ons mens zijn aan de orde komen, ook bij Jezus, de Zoon van God, die mens werd. Dus een beetje met die bril op ben ik gaan kijken, wat is vorming, geestelijke vorming naar de wil van God in het spoor van Jezus. Nou, daar gaan we het over hebben en we lezen uit Marcus 14 vanaf vers 32. En ze kwamen op een plaats waarvan de naam Gethsemane was. En hij zei tegen zijn discipelen, ga hier zitten totdat ik gebeden zal hebben. En hij nam Petrus, Jacobus en Johannes met zich mee en begon ontdaan en zeer angstig te worden. En hij zei tegen hen, tegen die drie dus, mijn ziel is zeer bedroefd, tot de dood toe. Blijf hier en waak. Toen hij iets verder gegaan was, wierp hij zich ter aarde en bad dat als het mogelijk was, dat uur aan hem voorbij zou gaan. En hij zei, Abba, Vader, alle dingen zijn mogelijk voor u. Neem deze drinkbeker van mij weg. Maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En hij kwam en trof hen slapend aan. En hij zei tegen Petrus, Simon, slaap je? Was je niet in staat 1 uur te waken? Waak allen en bid dat jullie niet in verzoeking komen. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Toen hij weer weggegaan was, bad hij en sprak dezelfde woorden. En toen hij terugkwam, trof hij hen opnieuw slapend aan, want hun ogen waren zwaar geworden en ze wisten niet wat ze hem moesten antwoorden. En hij kwam voor de derde keer en zei tegen hen, slaap nu maar verder en rust. Het is genoeg, het uur is gekomen. Zie, de Zoon des Mensen wordt overgeleverd in de handen van de zondaars. Sta op, laten we gaan. Zie, hij die mij verraadt is dichtbij. Dat zijn de woorden uit het evangelie van Marcus. We lezen er nog een paar uit Hebreeën 5, de brief aan de Hebreeën, het 5e hoofdstuk vanaf vers 7. Het is een gedeelte waarin de schrijver, Jezus, die God was en mens werd, eigenlijk vergelijkt met de priesters en de hoge priesters van het Oude Testament. En dan eigenlijk zegt hij is gekomen om voor ons een priester te zijn die al dat eerdere priesterschap vervulde. Maar dan staat er ergens in vers 7 opeens een heel bijzonder stukje eigenlijk. In de dagen dat hij, Jezus, op aarde was, heeft hij met luid geroep en onder tranen gebeden en smeekbeden geofferd aan hem die hem uit de dood kon verlossen. En hij is uit de angst verhoord. Hoewel hij de zoon van God was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. En toen hij volmaakt was geworden, is hij voor allen die hem gehoorzamen een oorzaak van eeuwige zaligheid geworden. Dat zijn de beide gedeelten voor vanavond. Als thema, is een beetje een lelijke zin geworden, maar het is geworden gaan willen en doen wat God wil. Of een beetje anders gezegd, hoe we gevormd kunnen worden met Jezus in overgave aan Gods wil. Over die overgave aan Gods wil gaat het in Psalm 131. En we zingen alle vier de coupletten uit de oude berijming. Eén kleine aantekening. Er staat in het vierde couplet een oproep om stil te berusten in zijn beleid. Nou, dat woord berusten, dat is niet zo'n Bijbels woord. Het woord overgave is beter, dat komt zo meteen wel in de preek. Dus als je berust zingt, denk dan even overgave. Maar verder een prachtige psalm over thuis zijn bij God, in zijn vertrouwen en in overgave bij hem zijn. Als ons antwoord straks op de verkondiging zingen we gezang 180, de aangegeven versen. Het is een berijming eigenlijk van de geschiedenis die daar in Gethsemane beschreven wordt. Maar natuurlijk ook nog een overweging, een reflectie op wat dat voor ons betekent. Gemeente van onze Heer Jezus Christus. Jezus roept ons, ons kruis op te nemen en hem te volgen. En die weg achter Jezus aan is dan ook een weg waarin ons leven, als het goed is, meer en meer gevormd wordt naar het beeld van Jezus zelf. De weg van de navolging is een weg van wat we dan noemen geestelijke vorming naar het beeld van Christus. Een weg van vorming die, en dat is een wonderlijk iets wat je dan leest zomaar opeens in die brief, een weg van vorming die Jezus zelf volgens de woorden uit de Hebreeënbrief, al was hij de Zoon van God, ook moest gaan. En we treffen Jezus in deze bekende geschiedenis aan op een cruciaal moment op zijn levensweg. Het is het moment dat Jezus de drinkbeker van zijn bestemming, van zijn levensdoel, echt aangereikt krijgt. Het moment dat van hem gevraagd wordt dat hij de wil van zijn hemelse Vader tot het uiterste moet gaan doen. Dat hij zijn kruis moet opnemen en zijn Vader moet volgen. Maar precies op dat moment blijkt het ook voor Jezus, van wie wij geloven dat hij een volmaakt mens is geweest, blijkt ook voor hem nog een hele strijd te zijn om echt helemaal hetzelfde te willen als zijn Vader. En intussen kijken we naar de leerlingen die ergens in de buurt zijn. En we zien dat zij nog steeds echt beginners zijn op de weg van het geestelijk gevormd worden achter Jezus aan. Ze zijn echt wel van goede wil. Ze menen het ook echt wat ze allemaal zeggen en gezegd hebben. Dat komt echt vanuit hun tenen. Maar hier zal duidelijk worden dat hun wil gewoon niet is opgewassen tegen onkunde en tegen de processen die zich afspelen in hun eigen lichaam. Het is echt drie keer niks met de leerlingen hier. Letterlijk, drie keer niks. Als het gaat om de wilskracht die ze denken te kunnen inzetten om Jezus te gehoorzamen. Maar ondertussen zien we zowel bij de leerlingen als bij Jezus zelf dat in het proces van gevormd worden naar de wil van God eigenlijk alle dimensies, alle kanten van ons mens zijn betrokken zijn. Volgens de Bijbel bestaat ons leven tenminste uit 6 dimensies. Ons denken, onze emoties, ons lichaam, onze wil, ook wel ons hart genoemd of onze geest, in elk geval ons beslissingscentrum, onze relaties, iedereen waarmee we verbonden zijn, en onze ziel. En onze ziel, dat is in de Bijbel eigenlijk ons zelf. Die houdt eigenlijk al die andere dingen bij elkaar. Alle 6 spelen ze een rol, telkens opnieuw, in de vorming van onze wil. En we zien eigenlijk dat ze alle 6 een rol spelen. En dat had ik nog nooit zo gezien eigenlijk in dit gedeelte over de gebedsstrijd in Gethsemane. En daarom is dit gedeelte denk ik ontzettend belangrijk, cruciaal zou je kunnen zeggen, om een beetje te kunnen begrijpen hoe het werkt in het Koninkrijk van God. Gevormd worden naar de wil van God. Of met andere woorden, hoe we gevormd kunnen worden in eenswillendheid met God. Dat we het echt helemaal met hem eens worden. We zijn in Gethsemane beland. En wat we bij Jezus zien gebeuren, dat is heel verwonderlijk. Vindt u niet? Jezus, de volmaakte mens, hè, zo belijden we dat. Hij wordt bevangen door allemaal hele, hele diepe emoties. Dus we zien het emotionele leven van Jezus hier. In vers 32 lezen we dat Jezus ontdaan is en zeer angstig. Het zijn woorden die moeilijk te vertalen zijn, maar in het Grieks zijn het woorden van schrik en van verbazing, van verdriet en van verdoofd zijn. Hele, hele diepe emoties. Die je eigenlijk niet zou verwachten bij iemand die we hebben leren kennen als alwetend. Want je denkt dan, ja, hij wist toch wat er komen ging. Hij kan er toch niet echt door verrast zijn, door dit moment. Ja, maar toch ook bij hem hele, hele diepe emoties. Zo diep dat Jezus zegt in vers 33, mijn ziel is zeer bedroefd. Tot de dood toe. Mijn ziel. Hij is dus geschokt tot in het diepst van zijn bestaan. Tot in zijn diepste zelf. Want dat is onze ziel, ons diepste zelf. Zijn hele wezen wordt geraakt en ontregeld. Sommigen van ons herkennen dat misschien. Als er iets groots naar je toe kwam in je leven. Een verlies, een ziekte, een ingrijpende gebeurtenis, een onverwachte switch die veel te groot voor je is. Diepe ontregeling, angst, schrik, tot diep in je ziel. Maar daarbij is het ook nog eens een keertje zo dat Jezus stap voor stap zijn vrienden kwijtraakt. Ze kunnen hem eenvoudigweg niet volgen. Hij moet de weg steeds eenzamer zelf gaan. En je merkt het ook, er zit teleurstelling voor Jezus. En pijn. Want juist als het moeilijk wordt, dan hoop je dat je vrienden of je geliefden bij je blijven, toch? Dat ze je nog een beetje kunnen volgen op de moeilijke weg die je hebt te gaan. Relaties zijn van levensbelang, want wij zijn sociale wezens. Wij kunnen het helemaal niet alleen. Wij hebben andere mensen nodig, zo zijn we geschapen. En dat geldt ook voor de geestelijke vorming van ons leven. Dat kunnen we niet alleen. Het is een van de 6 dimensies van ons mens zijn. Onze relaties. Die vormen ons. Maar de leerlingen, die kunnen niet met hem waken. Ik vind het zo wonderlijk eigenlijk. Jezus die echt geen beginner is, zoals wij. En die dan toch zo ontregeld wordt, nu de drinkbeker van het lijden voor hem staat. En je denkt dan even, doet Jezus hier nou een zonde? Nee, maar hij is wel een mens zoals wij. Een mens die niet bedoeld was voor dit lijden of voor de dood. En die dus terugschrikt op het moment dat het concreet naar hem toe komt. Een echt mens. Het is heel wonderlijk. Maar het is ook wel heel troostrijk. Hij was een mens, zoals u en ik, en zoals jij. En hij deelt ook in onze angst voor lijden en voor dood. En hij moet hierin ook nog met de woorden van Hebreeën 5, wonderlijke woorden, volmaakt worden. Er zat op dit punt zelfs nog een leerproces voor Jezus. Heb je dat gezien, Hebreeën 5? Hij leeft en hij leidt met ons mee. En de uitnodiging is, kijk naar hem. Kijk hoe hij dit ook voor ons en met ons ondergaat. En ondertussen is het met die leerlingen natuurlijk totaal anders gesteld. Uit alles wordt duidelijk dat zij nog steeds echt beginners zijn. Niet alleen de 8 die hij eerst achterlaat, maar ook de 3 vertrouwelingen waar hij al wat meer mee heeft opgetrokken en waarvan je mag verwachten dat ze inmiddels een beetje verder gevormd zijn in kennis en in het volgen van Jezus. Het zijn allemaal nog beginners. Ze hadden net hiervoor echt bij hoog en bij laag volgehouden dat ze bij Jezus zouden blijven. En dat ze hem echt niet zouden verlaten. Hoe kon Jezus dat denken? En ze meenden het nog ook. Echt, ze hadden het echt gemeend. Maar al gauw worden ze door de slaap overmand en blijkt de wilskracht die ze hebben veel te zwak om weerstand te bieden aan wat er bijvoorbeeld in hun lijf gebeurt. De slaap overvalt hen. En je kunt je afvragen, was het de maaltijd die opspeelde? Ze kwamen natuurlijk net van tafel. Was het de wijn die ze hadden gedronken, dat ze in een roes waren? Was het het tijdstip? Was het achteloosheid? Ach, we weten het allemaal niet precies. Maar wat we wel weten is dat de gewilligheid van hun geest, van hun wil, werd overschaduwd door de zwakte van hun vlees. En zo zegt Jezus het ook tegen hen. Jullie geest is wel gewillig, maar jullie vlees is zwak. Bijzondere uitdrukking is dat. Jullie geest is wel gewillig. Dat wil zeggen, jullie hebben echt wel wilskracht hoor, dat zie ik wel. Jullie geest, of met andere woorden, jullie hart, jullie wil, neigt echt wel die kant op. Jullie willen me echt wel volgen, maar jullie vlees, jullie natuurlijke bestaan is nog veel te gebroken, nog veel te ongevormd. Menselijk zijn jullie, al te menselijk. Ze menen het echt wel, maar ze verliezen het van hun zwakheid. En dan kun je je afvragen, herkennen wij ons nou meer in de worsteling van Jezus of in de worsteling van de leerlingen als het gaat om het doel doen van de wil van God? Het is in onze traditie natuurlijk een beetje gewoon geworden, misschien ook wel te gewoon, om dan te zeggen, ja, we herkennen ons natuurlijk in de leerlingen. Alsof wij eeuwige beginners zijn en bijna erbij denken, ja, dat zullen we wel altijd blijven ook. Want ja, volmaakt zoals Jezus, dat zijn we niet, dat worden we ook niet hier op aarde. Ja, toch hoop ik eigenlijk dat we ook wel ergens in het midden zijn of zo. Dat we wel gevorderd zijn op die vormende weg achter Jezus aan. Dat onze geest wel veel gewilliger is geworden door de geest van God en door de band met Christus, die we misschien al wel een heel lang leven hebben en die zich verdiept heeft. Zodat ons natuurlijke bestaan ook wel meer en meer hervormd is geworden, doordat we ons lichaam ook aan Christus hebben opgeofferd. Romeinen 12, zo zegt Paulus dat daar. Zullen we onszelf daar eens ook op onderzoeken? Of we nou nog helemaal zoals die discipelen zijn, of dat er toch al meer gebeurd is in ons leven. Maar goed, we richten onze aandacht weer op Jezus, op de volmaakte mens. En dan kijken we, hoe komt het nou bij hem zover dat hij het er echt helemaal mee eens wordt, wat God met hem wil en van hem wil. dat hij echt die gehoorzaamheid, zoals Hebreeën zegt, dat hij die echt helemaal geleerd heeft. Hoe gaat dat? Dat is een belangrijke vraag, want daarmee komt hij natuurlijk tot de bereidheid om te gaan doen waar ons leven van afhangt. Sterven aan het kruis, opstaan uit de dood. Maar weet je waar het ook belangrijk voor is? Hij gaat ons daar ook in voor. Want hij roept ons, neem je kruis op, volg mij. En hij gaat ons voor, zodat we ook meer en meer in ons leven kunnen leren om ook hem hierin te volgen. In die overgave aan Gods wil. Dat zit hier dus ook in, en misschien wel vooral in dit stukje. Nou, het is in elk geval duidelijk dat Jezus twee geestelijke disciplines beoefent. Twee oefeningen, praktijken. Hij zondert zich af en hij bidt. En dat zoeken van afzondering, dat is een van de belangrijkste geestelijke praktijken, denk ik, die er zijn. Dat we even weggaan bij menselijke stemmen. En bij alles wat afleidt om daar in de binnenkamer alleen te zijn met God. En voor Jezus, dat weten jullie hopelijk, was dat natuurlijk niet iets wat hij pas ging doen toen hij in de crisis kwam. Nee, dit hebben we Jezus zijn hele leven zien doen, van wat we ervan weten. Elke keer wordt het gezegd dat hij de afzondering zoekt, dat hij bij zijn vader gaat, dat hij die zoekt in de stilte. En daar in die stilte, en dat doet hij hier ook weer, daar bidt hij. En dat is de tweede geestelijke oefening die Jezus doet. Jezus bidt. En bidden is hier dan echt worstelen met God. Net zolang tot hij het helemaal eens is met zijn vader. Nou zou je kunnen denken, ja, zou dat nou echt zo'n strijd zijn geweest voor Jezus? Het ging er toch vooral om dan dat hij zich moest voegen in het onvermijdelijke lot. Want ja, het stond toch immers vast wat hem te wachten stond, die drinkbeker. En een drinkbeker is in het Oude Oosten altijd een beeld voor het levenslot, hè, voor wat er als lot naar ons toe kan komen. Nou ja, die beker die heeft hij al die tijd al van verre zien staan. Het was geen ontkomen aan, zou je denken, voor Jezus. Dus ging het erom dat Jezus daar dan in ging berusten? Nou, nee. Zo zit het niet, want Jezus richt zich niet tot het lot. Of tot het universum. In elk geval tot zo'n soort onpersoonlijke kracht waar we niks aan kunnen veranderen. Nee, hij richt zich tot de levende God. Tot zijn hemelse vader. En die vader die noemt hij Abba, papa. En dit is wat hij gelooft, dit is wat er inmiddels ook in zijn hoofd zit. Dit zijn zijn gedachten over God, over zijn vader. En dan heb je het denken van Jezus. We krijgen een inkijkje in hoe hij denkt. Als hij gaat bidden, dan denkt hij dit. Alle dingen zijn mogelijk bij u. Oftewel, u bent vrij en u bent machtig om te doen wat u wilt. Dat is het eerste wat hij tegen zijn vader zegt. Professor van Ruler die schreef jaren geleden al meditaties over het Marcus-evangelie. En in de meditatie hierover zei hij, niets in onze werkelijkheid is in zichzelf noodzakelijk. Alleen het willen van God, onze hemelse Vader, bepaalt de werkelijkheid. En het willen van God, zei hij, dat is geen willekeur, maar rust in zijn vaderlijke wezen van liefde. Met andere woorden, de weg die Jezus moet gaan is niet een onbewegelijk, onverzoenlijk lot, maar het is een vrijmachtige keuze van zijn hemelse Vader om ons mensen te redden. En Jezus gelooft dat zijn vader, dat zijn papa, zijn Abba, dat hij echt zijn vader is. En Jezus gelooft ook dat papa alles kan wat hij wil. En dus gelooft hij dat als de wil van papa is dat de beker van het lijden aan hem voorbij gaat, dat dat kan gebeuren. Maar ook dat als het de wil van zijn vader is dat hij die beker aanneemt, dat hij dat moet doen. Maar Jezus heeft een diep vertrouwen in de liefde en de zorg van zijn vader. En dat hij alles in zijn hand heeft en dat hij weet wat hij wil. En daarom, vanuit dat vertrouwen, berust Jezus niet in zijn lot. Hij onderwerpt zich niet aan zijn lot. Maar hij zegt, vader, maar niet wat ik wil, maar wat u wilt. En voel je hoe anders dat is? Dit is geen doffe berusting. Dit is overgave. Dit is overgave aan de wil van God. De wil van zijn vader die een plan heeft. Een reddingsplan. En in deze overgave van Jezus ligt onze redding. Maar het is natuurlijk veel groter dan we kunnen bedenken, dan we kunnen bevatten. De slaap van de leerlingen die Jezus zo ontzettend eenzaam maakt, leert ons ook dat het helemaal buiten ons omgaat. We kunnen hem gewoon echt niet volgen in deze weg. Maar als het eenmaal allemaal volbracht is en Jezus is opgestaan uit de dood, dan wordt dit wat we hier zien in Gethsemane, wordt ook een bron waarvanuit we Jezus kunnen leren volgen meer en meer in diezelfde overgave aan onze hemelse Vader. Kijk, we weten allemaal hoeveel strijd het kan geven om het echt eens te worden met de wil van God, toch? Je moet hem eerst leren verstaan. En als je dan een idee hebt dat het dat is, om het dan echt met hem eens te worden. Hoe word je in vredesnaam eenswillend met God als jij of je geliefde ziek wordt en er geen genezing meer mogelijk is? Als je een geliefde zomaar opeens verliest aan het leven of aan de dood. Als God je roept tot iets wat veel groter is dan je zelf aan denkt te kunnen. Als God je vraagt om bepaalde gehechtheden los te laten. Kortom, als wat je overkomt of waar je toe geroepen wordt je leven ontregelt en verbijstert. Hoe kun je het dan eens worden met God? Dan is onze wilskracht niet genoeg. Daar proberen we het vaak een tijdje mee. Maar dat is niet genoeg. Dan worden we overmand door van alles en nog wat. Maar als we Jezus leren volgen, stap voor stap, in wat hij onszelf leert bidden, laat uw wil geschieden, dan kunnen we in hem gevormd worden meer en meer tot overgave. Het kan echt een tijd duren. Maar dit is de weg die we achter hem aan mogen gaan. Dus wat kun je dan doen om te groeien in die overgave? Ja, er zitten een paar prachtige aanknopingspunten in dit gedeelte. Het eerste wat ik moet noemen is, leer jezelf kennen. Houd er rekening mee dat je, als je een beginner bent in het geloof, en dat kunnen we heel lang zijn, hè, een beginner, dat je dan waarschijnlijk wel een welwillende geest hebt, dat je enthousiast bent misschien, maar dat je vlees, je natuurlijke mens zijn nog zo zwak is, dat overgave echt een oefening in genade vraagt. En weet je waarom wij nou zo zwak zijn? Dat komt omdat als gevolg van ons losraken van God en van zijn koninkrijk, wij onze volmaaktheid zijn verloren. En wat is onze volmaaktheid? Dat is onze harmonie. Dat is dat al die verschillende kanten van ons mens zijn, onze wil, ons denken, ons voelen, dat eigenlijk één geheel vormt. Maar dat zijn we kwijtgeraakt. Ze vliegen allemaal hun eigen kant op. Waardoor we wat we willen niet meer doen en wat we niet willen wel doen en dat soort dingen, weet je wel. De samenhang tussen ons denken en voelen, tussen ons lichaam, onze wil, onze relatie met God en de naaste en onszelf, met onze ziel, is zo verstoord geraakt dat we niet doen wat we willen en andersom. Dat is kort gezegd onze ellende. En hoe die ellende eruit ziet, dat zie je bij de leerlingen. 3 keer niks. Maar als we ons oefenen in de gemeenschap met Christus, die ons voorging in het zoeken van Gods wil, en dat is wat Jezus eigenlijk zegt, leer me hierin volgen. Ik bereid de weg. Dan kan er ook weer een stukje genezing gaan komen in ons gebroken leven. En dan kan er ook weer groei komen in meer harmonie tussen wat we denken en wat we willen en wat er in ons lijf gebeurt. Volmaakt zullen we pas worden als het koninkrijk in alle volheid komt. Maar absolute en eeuwige beginners hoeven we daar toch ook niet in te blijven. We worden geroepen om achter hem aan te gaan, ons kruis op te nemen en zo ook gevormd te worden in die weg waar we toch ook mogen groeien in dit beeld van Christus. Achter hem aan, soms door de donkere nacht van de ziel heen. Groeien naar een stukje vordering. Niet in wat we zelf kunnen, maar in de verbondenheid met deze Christus. Dus jezelf leren kennen. En je zo overgeven aan Christus. En het tweede wat we te doen hebben is waken en bidden. Ons oefenen in wakker blijven en in het gebed met God. En ik zei het net al, wat is bidden? Wat is bidden nou? Wat is bidden in deze geschiedenis? Nou, hier is bidden worstelen met God tot je het met hem eens bent. En tot je tot overgave kunt komen. Je eigen wil onderwerpen aan die van je hemelse Vader en erop vertrouwen dat hij de weg weet. Dat allemaal in de kracht van Jezus de middelaar. Het bidden is het zoeken naar zijn wil en dat is echt een weg. Misschien goed om even hier in alle liefde iets over Tom de Wal te zeggen. Want hij verkondigt aan alle zieken in Nederland: God wil, 100% zeker, iedereen genezen. Tom gelooft dus dat voor God alles mogelijk is. En dat gelooft Jezus ook. En hij gelooft ook dat dat dan betekent dat God dus altijd wil genezen. Dus eigenlijk is het idee wat God kan, dat wil hij ook. Maar eigenlijk ontneemt die manier van denken God zijn vrijheid. Het is in elk geval niet wat we Jezus hier horen zeggen. Jezus zegt, ik weet dat u het kan. Maar ik volg uw wil. We mogen in navolging van Jezus God aanspreken op zijn mogelijkheden. Echt, we mogen tot het gaatje gaan om dat te doen. Maar uiteindelijk moeten en mogen we ook tot overgave komen in ons leven. Aan zijn wil, ook als die anders is dan we van onszelf graag willen. Ook voor ons kan Gods wil zijn dat we de beker van het lijden en de dood, van het verlies of van een te grote opdracht voor ons gevoel moeten drinken. Het gebeurt misschien wel vaker dan ons lief is, dat het zo gaat. Maar dit is de vertroosting. Als we zover komen dat we achter Jezus aan de beker in vrijheid kunnen aannemen uit de hand van onze eeuwige liefhebbende Vader, dan kan er meer en meer overgave en rust komen. Dus lieve mensen, bid het gebed dat Jezus leerde en voordeed. Uw wil geschieden, gelijk in de hemel, zo ook op de aarde. En tenslotte wat daarbij hoort, oefen je in geestelijke discipline van afzondering. Zoals ik het al zei, Jezus zocht die afzondering niet pas toen hij in de crisis terechtkwam. Maar hij deed dat zijn leven lang. Hij ging steeds weer naar een eenzame plaats om te bidden en bij zijn vader te zijn. Dat was zijn basis. En iemand zei, dit gebed van Jezus is de vrucht van een levenslange geestelijke vorming. En dat is zo waar. Ook Jezus had het volgens de schrijver van de Hebreeënbrief nodig om zich een leven lang te oefenen, om op het beslissende moment van harte tot overgave te kunnen komen aan de wil van zijn vader. Want dat was geen vreemde vorm. Niet vanuit de hemel, maar ook niet in zijn aardse bestaan. Hij had in de afzondering met zijn vader geleefd, al heel lang. En tegen ons zei hij, trek je terug in de binnenkamer. Waar alleen God je ziet en zoek daar zijn wil. Volg Jezus daarin, lang voordat je op een kruispunt komt te staan. Of in een donkere nacht terechtkomt. Zodat dan ook bij jou de vrucht van een levenslange omgang van geestelijke vorming geplukt kan worden. Jezus roept ons, ons kruis op te nemen en hem te volgen. Die weg achter Jezus aan is dan een weg waarin ons leven meer en meer gevormd kan worden naar het beeld van Jezus. De weg van de navolging is een weg van geestelijk gevormd worden. Een weg van vorming die Jezus zelf, volgens de woorden uit de Hebreeënbrief, al was hij de Zoon van God, ook moest gaan. Hij ging ons voor. Wij mogen volgen. Amen. bedanken en voorbeden doen. Heer Jezus, u ging ons voor op een weg waarin we u niet konden volgen. U ging ons voor op een weg waarin u vroeg om te waken en te bidden. En ook wij, we zouden het niet gekund hebben. Ook als we het ons misschien heel erg voorgenomen zouden hebben. En we erkennen u dan ook in het licht van deze geschiedenis. Dat van onszelf uit onze geest wel gewillig kan zijn. Maar dat ons menselijke bestaan te zwak is om weerstand te bieden aan alles wat die wil weer terugduwt. En we danken u dat u ons zo ook laat zien wie we zijn. Ons ook onderwijs daar eigenlijk in geeft. In hoe u ons voorgaat. En in deze geschiedenis. En dat maakt ons nederig, ootmoedig. Maar het maakt ons ook verlangend dat u ons echt voor zult gaan door uw geest. Dat we in de gemeenschap met u door u veranderd zullen worden. We danken u dat u in alle eenzaamheid de weg gegaan bent. En dat u in dat heftige gebed, waarin alles wat in u was, Heer Jezus, ook in beweging kwam. Dat u in vrijheid hebt gekozen om tot overgave te komen aan de wil van uw hemelse Vader. Daarin ligt ons leven. Daarin ligt onze hoop voor nu en voor eeuwig, voor ons en voor de onzen. Maar geef dat we het achter u aan ook meer en meer mogen leven. Leren om zo deze overgave in de grote dingen van ons bestaan te leren. U weet wat er in ons leven is, wat er in ons omgaat. Wat de dingen zijn die het voor ons menselijk gezien onmogelijk maken. Om met u eens te worden. Alles in ons verzet zich ertegen. Maar we putten hoop uit deze geschiedenis. Dat u het ons wilt leren. En dat u het ons wilt geven. En dat u in onze plaats deze weg bent gegaan. Zegen en bemoedig ons dan ook. En wijs ons de weg. En maak ons bereid om ons aan u over te geven. Met heel ons bestaan. Naar lichaam, naar ziel, naar geest, naar emotie. Totdat uw grote dag komt. Zo bidden we ook voor de grote wereld waarin we leven. Heer, er gebeurt zoveel waar wij echt geen zicht meer op hebben, wat veel te groot voor ons is. Maar we bidden, laat uw wil geschieden, zoals in de hemel, zo ook op de aarde. Heer, ga uw weg met de wereld. En we bidden u aan, bij u zijn alle dingen mogelijk. Heer, dat u de goede dingen zult doen. In de nood van de wereld, tot op uw grote dag. Ga met ons mee als we de komende week ingaan. Geef dat we met u mogen gaan. In alles wat we doen, ook als we ons geroepen voelen tot en weten tot dingen die groot zijn. Misschien wel te groot. Als we dingen moeten loslaten misschien in de toekomst, waar we aan gehecht zijn geraakt. Als dat soort dingen ook spelen in ons leven. Laat deze woorden ons vergezellen. En geef ons het vertrouwen dat we ons aan u mogen overgeven, elke dag opnieuw. En geef dat iedere dag ook een dag zal zijn waarin we de afzondering van u mogen zoeken. Met u. Dat we u daar mogen ontmoeten. Dat we ons daar voorbereiden. Op dingen die komen kunnen. Maar dat het vooral zo zal zijn. Dat we in de afzondering en in het gebed u mogen vinden. Als onze hemelse Vader. Hoor ons zo. Als we u danken en als we u bidden. Als we alles wat in ons is, met de woorden die u ons hebt geleerd, Heere Jezus, naar u uitzeggen. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel als zo ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden. Gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen. Nu is er de inzameling van de gaven. We luisteren tijdens die inzameling naar bewerking van Was mein Gott will, das geschehe allzeit. Het is een categorie liederen uit Duitsland, ik denk uit de 17e, 18e eeuw. Waarin er vreselijk veel aan de hand was in de wereld. En waar mensen toen toch liederen vol vertrouwen hebben geschreven. Dit soort liederen. Als er helemaal geen uitzicht en doorzicht was. Wat mijn God wil, dat geschiedt altijd. Ons slotlied is daarna Psalm 16, vers 3 en vers 4. Heen in vrede, draag met u mee de zegen van God. Laat u het doordragen en draag hem uit aan wie er ook maar op uw weg komt. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest is en blijft met u allen. Amen.